Middernacht, het begin van zondag 20 augustus. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Het station van de Franse stad Nîmes is korte tijd ontruimd geweest naar berichten dat er één of meer gewapende mannen uit een trein waren gestapt. Volgens Franse media is er iemand opgepakt. De verdachte zou een alarmpistool bij zich gedragen hebben. In Nîmes ging vandaag de Ronde van Spanje van start. Een aantal sportjournalisten die in een nabijgelegen perscentrum aan het werk waren mocht enige tijd het gebouw niet uit. Die beperkingen zijn inmiddels weer opgeheven. Het schip dat de eerste atoombom vervoerde, die ooit is ingezet in een oorlog, is teruggevonden. De USS Indianapolis ligt op ruim 5 kilometer diepte in de Filipijnenzee. De kruiser vervoerde de bom die in augustus 1945 werd afgeworpen boven de Japanse stad Hiroshima. Op de terugweg werd het schip getroffen door 2 torpedo's waarna het zonk. Meer dan 500 bemanningsleden verdronken. Het schip werd uiteindelijk gevonden door een team van Microsoft-miljardair Paul Allen. Hij heeft meer gezonken schepen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. In de Amerikaanse stad Boston is een conservatieve manifestatie afgebroken na een massale tegendemonstratie van linkse groepen. Enkele tientallen conservatieven hadden zich verzameld in een park in Boston. Op de tegendemonstratie kwamen volgens de politie zo'n 15.000 mensen af. De spanningen in de VS liepen vorige week op toen linkse en rechtse demonstranten slaags raakten in Charlottesville. Bij een treinramp in India zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen 6 treinwagons van de rails liepen en op elkaar botsten. Een regeringsfunctionaris spreekt van 23 doden en ruim 80 gewonden. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Indiase hoofdstad New Delhi. In de Eredivisie heeft AZ gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 2-0. FC Twente verloor thuis met 2-1 van VVV Venlo. In Heracles Heerenveen werd 1-1. Het weer, vooral in het noorden, vallen vannacht nog buien, mogelijk met onweer. Morgen trekken er ook buien over het noorden met nog steeds kans op onweer. Het zuiden krijgt de meeste zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. BNN.
Live vanuit Amsterdam. De overnachting met Patrick Lodiers.
Een bijzonder goede avond en welkom vanaf het Leidseplein. En ik kan met u even het nieuws van afgelopen week doornemen. Want het werd natuurlijk gedomineerd door de aanslagen in Spanje. En ook de lekken uit de formatiebesprekingen. Maar ja, het was natuurlijk ook weer een week waarin Donald Trump zichzelf weer roerde. Aan de ene kant harde woorden voor de president van Noord-Korea. En aan de andere kant tamme woorden voor extreem rechtsgeluid in Charlottesville. En ik ga daarover praten met een man die eigenlijk vanaf eind jaren 70 al Amerika-correspondent was. Daarnaast woont hij er ook veel, dus hij is een groot Amerika-kenner. Maar hij is ook al heel lang journalist. En hij maakt een prachtig programma bij BNR Nieuwsradio. Dat heet De Wereld. Mijn gast is vanavond, ik heb het groot genoegen om te praten, Bernard Hammelburg. Bijzonder goede avond.
Adi Patrick.
Ja, het is leuk, want wij zijn natuurlijk een tijdje collega's geweest.
Ja. En, elke vrijdagochtend.
Elke vrijdagochtend. En heel vaak belden we jou. Of je was in Nederland of je zat in Amerika. Als er iets in de wereld aan de hand was. Dus ja, toen had ik al ik sowieso een grote fascinatie voor wat in de wereld om ons heen gebeurt. Maar vooral mensen die het zo goed kunnen duiden.
Nou, dan kijk je mij aan. Maar... Dank je wel.
Ja, het is altijd een groot genoegen om jou te spreken. Omdat jij wel... onze blik verruimt op de wereld.
Ja, nou ja, ik doe mijn best. En, ja, de kunst bij dat soort dingen is... zeker met een publiek als dat naar jouw programma luistert... of naar BNR. Ja. Het zijn in het algemeen mensen die ook de krant lezen... of nieuwssites bekijken... of het nieuws op de een of andere manier volgen. Dus heel veel weten ze al. En dan waar het om gaat is om dan... een beetje te uit te leggen wat zijn nou ook alweer de achtergronden. En als het kan ook het beeld een beetje te laten kantelen. Dingen zijn vaak een beetje anders dan ze in de media komen... omdat die media elkaar allemaal weer overnemen en napraten. Dus het beeld wordt vaak heel eenzijdig en niet volledig. En dat vind ik ontzettend leuk.
Nou, maar jij weet het dan ook nog op een beeldende en eenvoudige manier te brengen. En dat raakt mij meestal.
Ja, maar dat is gewoon het ambacht van de journalistiek. Wij zijn geen kunstenaars, geen artiesten. Hè? Wij zijn gewoon ambachtsmensen. Ja. Die net zoals je een stoel in elkaar timmert, maken wij een stukje. En dat moet simpel zijn, duidelijk, goed begrijpelijk. En En mijn grote inspirator en vroegere baas Jaap van Meekeren, die had daar een hele mooie voor. Die zei, wat wij doen is geen kunst, maar een kunstje. En dat is ook echt zo.
Ja. Nou, jij beheerst het kunstje heel goed. Maar ja, we staan hier op het Leidseplein.
Ja.
Ja, Amsterdam is waar je geboren bent, waar je nog altijd woont. Maar de helft van de tijd woon je in New York.
Ja, in Manhattan.
Ja, in Manhattan. Ja. Dan is dit gewoon een dorpsplein, toch? Als het vergelijkt met Times Square.
Zeker. Maar ik ben niet zo van de vergelijkingen. Het is gewoon anders. Jij kent New York ook. En ik denk heel veel luisteraars zijn er ook wel eens geweest. Het is een andere wereld. Er wonen 9 miljoen mensen en hier nog geen miljoen. Dus je moet het ook een beetje in die proporties zien. Maar ik ben gek op Amsterdam.
Ja?
Ja, echt.
Maar ben je meer New Yorker of nog altijd
ja,
Amsterdam?
Ja, dat weet ik niet. Die discussie hebben wij thuis heel veel.
Ja.
Ik heb een zoon, een schoondochter en een kleinkind. En een vrouw, al 49 jaar. Dus die maakt dat allemaal mee. En dit gesprek komt heel vaak van... Waar, als je nou een pistool op je borst had en je moet kiezen, wat kies je? En daar zijn we niet uit. Zij zegt meestal waarschijnlijk toch Amsterdam. En ik zeg dan meestal waarschijnlijk toch New York.
Ja.
Maar gelukkig doet die toestand er niet voor. En het voorrecht dat ik dan heb, is dat ik eigenlijk... Ik heb allebei, of ik ben van nergens, of van overal. En zo voel ik het ook een beetje.
En wat kunnen wij leren van New York?
Dat is een goeie. Frank Sinatra, hè? If you can make it there, you can make it anywhere. Dat is echt waar. Het is dus een plek van onuitsprekelijk veel mogelijkheden. En het is ook, het begint nu hier ook een beetje te komen hoor. Maar toen wij er kwamen, wij voor het eerst in wat dan heet de 24-uurs-economie. Dus je moet je voorstellen, ik ga van hier, van Amsterdam naar New York. Wij komen dan thuis, vaak 's avonds, en denken we... Er zit niks in de koelkast, ik ga even boodschappen doen. En dan loop je om middernacht met een kar die zo groot is als dit gebouw... door een supermarkt met gangen die 3 keer zo breed zijn als dit gebouw. En alles is open en alles is er. En dat blijft opvallen. Als me dat niet meer zou opvallen, zou ik ook geen goede journalist meer zijn. Maar het is de beschikbaarheid van alles op het moment dat je het wil... Dus het is wat ze in Amerika noemen instant gratification. Wat je wil kun je onmiddellijk hebben en bereiken. En ook in ons vak. Amerika is een land waar je journalistiek heel makkelijk kunt bereiken. Je kunt bronnen makkelijk, je kunt mensen gewoon bellen. Het zijn goede woordvoerders. Je krijgt vaak de mensen te spreken die je wilt spreken. Ja, dan praat ik meer over de president. Maar bijvoorbeeld congresleden of ambassadeurs, of het maakt niet uit. Het is om ons vak te doen, jou en mijn vak, daar uit te oefenen... is heel aantrekkelijk, makkelijk, leuk, uitdagend. En het is inspirerend. Het is natuurlijk ook een stad waar... er zijn weinig plekken op de wereld waar je zoveel hebt aan kunst, cultuur... mooiste musea, mooiste concerten, Broadway, alles is er.
Ja.
En dat vind ik fantastisch. En het allerbelangrijkste is mijn kleindochter van 5,5... Dat is ook New York.
Hoe heet ze?
Zoe.
Zoe, ja. Mooie naam. Nou, we gaan natuurlijk nog veel spreken over Amerika. Nu gaan we eerst de balie in, het debatcentrum. En dan lopen we even een klein trapje op. Dan lopen we langs de bar. En dan is er... Kijk eens. Ja, een wit wijntje.
Ja. Normaal doe ik dat niet als ik nog moet werken. Maar dit is, jij zei straks, dit is niet werk.
Nee, dit is toch een mooi gesprek, toch? Een goed zaterdagavond gesprek waarin we veel leren. Nee, maar is dat echt zo van als jij werkt, dan ben je gewoon geen alcohol, heb je gewoon regels, dan ben je gewoon...
Ja, ik ben geen heilige, maar ik probeer dat echt te doen.
Ja?
En in New York is dat echt wel een dingetje, want... Als ik in de ochtenduitzending van BNR zit, dan is het daar zo rond middernacht. Hè? Dan is het 6 uur 's morgens hier. En dan, als ik weet dat ik in die uitzending moet, dan ga ik geen wijntje drinken bij het diner. Want ik denk, ik moet straks nog.
Ja.
En ik wil dus me niet vergissen. Ik wil niet met dubbele tong praten. Ik wil niet moeten zoeken naar woorden. Dus het is echt een soort van discipline die ik...
Maar jij komt natuurlijk nog wel uit de tijd dat journalisten, correspondenten... Die mooie verhalen, veel drank, sigaren roken.
Ongelooflijk, ja.
Ja? Ja, heb je dat echt allemaal meegemaakt, op redacties en zo?
Ja, zeker. Ik ben begonnen bij Trouw.
Ja.
En
dat komen was nu toen nog in Amsterdam. Ons kamertje binnen, dat is boven de balie. Ja. Je hebt een stoeltje klaarstaan. Ja, ga zitten.
Die stoel, hè?
Waar je wil. Ja. Ja, je bent begonnen bij Trouw, ja.
Ja, en daar zaten we dus... bij de Spuistraat en bij, op de Nieuwezijds Voorburgwal, bij al die beroemde journalistencafés. En die liepen al om 1:30, 2:00 vol. En dan begonnen ze vol te kiepen, joh. Het is ongelooflijk wat daar werd gezopen. Zo'n café als Scheltema, daar zat zo'n hele kring van bijna permanent beschonken veteranen uit de journalistiek.
Stukjes te diep.
Ja.
Ja, nou, proost. Met
gezondheid, jongen.
Ja.
Leuk je weer te zien.
Mm. Zeker leuk. En nu we hier zitten. Ja, dit is meestal ook een gesprek. Het is ook best een persoonlijk gesprek altijd. Maar jij zei, ik hou niet zo van de persoonlijke gesprekken.
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik zelf heb ik doe het nu bijna een halve eeuw. Dat is al een paar dagen. Bijna nooit persoonlijke vragen gesteld aan mensen die ik interview. Er is iets in mij dat zich daartegen verzet.
Maar je bent een nieuwsgierig mens.
Jawel, maar wat zich in iemands persoonlijke leven afspeelt, ik vind dat is eigenlijk geen publiek domein. Tenzij die persoon dat heel graag zelf wil. Of tenzij het gewoon zo belangrijk is in het begrip voor het nieuws. Ja, toen de Lewinsky-zaak liep, ja, toen waren we allemaal heel hard bezig met het persoonlijke leven van Bill Clinton. En als je de kans kreeg om te spreken, wat mij wel eens is gelukt, maar niet in die periode, dan had ik er zeker vragen over gesteld. Dus ik ga het niet uit de weg. Maar ik ga jou geen dingen vragen over jouw privéleven.
Nee, maar het is natuurlijk wel.
Maar ik ga ze niet uit de weg als ze mezelf worden gesteld.
Ja.
Het is niet zo. Ik heb geen geheimen, ik heb niks te verbergen. Ik heb een heel leuk privéleven en ook altijd gehad. Dus er is helemaal niks op tegen, hoor.
Nee, maar er zijn voor mij is er wel een verschil tussen privévragen en persoonlijke vragen. Bijvoorbeeld een persoonlijke vraag is je bent begonnen als oorlogsjournalist.
Nou, ik ben begonnen op eerst heel kort bij een vaktijdschrift en toen al heel snel bij Trouw. En daar ben ik begonnen op de financieel-economische redactie.
Ja.
Dus daar schreef ik gewoon stukjes over de beurs en over het bedrijfsleven. Wat een hele goede leerschool was. En van daaruit ben ik naar de publieke omroep gegaan. En toen een tijdje lang Haagse politiek en gepresenteerd. En toen al heel lang, heel snel in grote buitenlandverhalen. En dat was heel vaak oorlogen of oorlogssituaties. En dat heb ik wel een jaar of 10 of zo gedaan.
Ja, want op jonge leeftijd zat je al in Vietnam.
Ja.
En ja. Was er een drijfveer van, ja, het is toch de oorlog die mij trekt. Dat is nieuwsgierigheid. Wat is het?
Nou ja, het was een aantal dingen tegelijk. In de eerste plaats nieuwsgierigheid, want dat is jouw en mijn vak. We zijn nieuwsgierig, we willen dingen weten, begrijpen, uitleggen. Je hebt ook, hoe gek het ook klinkt, in alle bescheidenheid, want dat wist ik toen ook wel, het idee dat je iets kan bijdragen over de beeldvorming van een zich ontwikkelend stuk wereldgeschiedenis. We wisten eigenlijk dat die oorlog een fantoom was. De Amerikanen hadden zich in het hoofd gehaald dat daar, helemaal aan het andere eind van de wereld, het communisme moest worden verslagen. Want anders zou het zich over de hele wereld verspreiden. Dat heette de domino-theorie. En iedereen wist toen al dat dat flauwekul was. En er waren ook al vanaf het begin van die oorlog meteen protesten in de Verenigde Staten en daarbuiten. Dus je wil dan begrijpen en je wil misschien ook iets bijdragen aan de discussie. Dus om het te kunnen zien moet je er ook zijn en uitleggen wat zich er afspeelt en hoe het echt zit. En dan zat er natuurlijk ook gewoon het groot jongensboek.
Ja.
Dat speelde ook een rol. De adrenaline van de spanning.
Ja.
Dat hoor je van iedereen die oorlogsjournalistiek doet en heeft gedaan. Dus dat is een combinatie van factoren.
Maar je bent ook vlak na de Tweede Wereldoorlog geboren. Is dat ook nog iets waarvan je dacht bij jezelf, ja, ik ben net na de oorlog. Dat heeft mij toch getekend en gevormd dat
absoluut,
ik nu de oorlog wil zien.
Helemaal waar. En ik ben opgevoed, ik ben vlak na de oorlog geboren, hier in Amsterdam. Uit een familie die vrijwel geheel is uitgeroeid. Dus dat zit in je opvoeding, in de verhalen waarmee je opgroeit. Dus het begrijpen van het kwaad van oorlog, dat is iets waar ik al heel vroeg over ben gaan nadenken. En dat heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. Als je zo op de hielen van het grootste conflict uit de wereldgeschiedenis wordt geboren, en dat doen ze dan allerlei andere grote conflicten voor, dan denk je, nou heb ik een kans om het in elk geval misschien niet weten te begrijpen. Wat is het kwaad en het goed? Ik heb het antwoord nooit gevonden, hoor, trouwens. Maar toch, dat heeft wel een rol gespeeld, zeker.
En toen jij jong was, was het ook een jongensdroom? Ik wil oorlogscorrespondent worden.
Nee, dat was niet zo.
Wat wou de kleine Bernard dan?
De kleine Bernard wou eigenlijk arts worden. En bij voorkeur kinderarts of kinderpsychiater of zoiets. Dat zou ik, als ik het over moest doen, nog steeds gaan doen. En door allerlei omstandigheden, familieomstandigheden, kon dat niet. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus ik ben maar suf in de journalistiek terechtgekomen. Maar het is wel zo dat... Ik had op de middelbare school een leraar Nederlands. En ik schreef opstellen en ik deed allerlei presentaties. Ik schreef ook tegen geringe vergoeding de opstellen voor andere leerlingen. Ja. En die man zei, jij moet in de journalistiek. Als je een beroepskeuze moet doen, hier is die. Dus het was wel iets, het zat wel in me, klaarblijkelijk. Ja.
En hoe erg ben je gevormd door de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en je familie die zo goed als...
Ja, dat is een hele lastige, dat weet ik niet. Ik behoor tot iets dat heet de tweede generatie. Ja. Daar zijn inmiddels grote studies naar gedaan, dikke boeken over geschreven. Er zijn ook er is een heleboel mensen uit mijn eigen generatie zijn behoorlijk gekneusd geweest. En dat hoor je altijd in grote rampoorlogen, naoorlogen. Maar in het geval van de Holocaust was het wel heel heftig. En dat zit in me, dat is een deel van mij. Ik zelf heb altijd het gevoel dat ik mazzel heb gehad en er niet door ben getraumatiseerd. Maar ik steek niet helemaal mijn handen voor in het vuur.
Je bent ergens gekneusd?
Ergens gekneusd, omdat je ook om simpele dingen... een normaal kind heeft opa, oma... Ooms, tantes, nichtjes, neefjes, noemen we, hadden we allemaal niet. Want die ouders waren het enige. Dat waren de enige uit grote families die dat hadden overleefd. En dat maakt zoiets wel heel tastbaar. Dus alle mijn vriendjes en mijn vriendinnetjes... die konden als er gedoe was thuis vluchten naar oma. En ik niet.
En als Zoe dan nu op bezoek komt bij je, je kleindochter van 5...
Ja.
Is het gemis van jouw opa en oma dan ook nog sterker aanwezig?
Nou, nee hoor. Wat we jammer vinden is... mijn schoonmoeder is 102 geworden. En die is niet zo heel lang voordat Zoe werd geboren... overleden. En het is meer een soort van... het is jammer, laat ik het zo zeggen. Dat zeggen we allemaal, ook mijn zoon. Dat zij dat net niet heeft meegemaakt. Ja. Dat was fantastisch geweest. Maar mijn zoon... heeft gelukkig wel oma's en één opa gehad. Zijn andere was helaas heel jong overleden. Dus die heeft dat al minder. Maar ook die zegt altijd, die sporen gaan door ook tot in de derde generatie. En Natasja van Wezel heeft daar een boek over geschreven, over de derde generatie. Dus
we
het valt niet...
vader net nog
ja,
in het
we hoorden net ja. Max nog in, ja. In het Oog op Morgen. Dus ja, dat speelt een rol. Ik kan dat niet ontkennen. En het is best mogelijk dat die fascinatie met het onderwerp oorlog en vrede te maken heeft met mijn achtergrond.
Ja.
Sterk nog, ik hoop het eigenlijk. Want het is helemaal niet zo slecht als dat zo is. Als je als het ware komt uit de ruïnes van een conflict. Dat je je best gaat doen om conflicten te begrijpen, te verklaren, uit te leggen.
Maar je zegt net, ik begrijp het nog altijd niet.
Nee, het is heel moeilijk. Het blijft heel ingewikkeld. En vooral als je kijkt naar... oorlogen na de Tweede Wereldoorlog. En dan vanuit Westers perspectief. Je kunt rustig zeggen dat het Westen na de Tweede Wereldoorlog nooit meer een oorlog heeft gewonnen. Alleen maar verloren. Korea, Vietnam,
Afghanistan.
16 jaar duurt dat nu al. Ja. Irak. Allemaal verloren.
Ja.
En dat is dan wel heel moeilijk. Dan denk je, waarom doen ze dat nou? En die interventies en ingrijpen. En
maar goed,
het is altijd met dezelfde
redenering. Je hebt zoveel meegemaakt en zoveel gezien. En als jij het niet begrijpt...
Nou ja, je hebt de redenering van von Clausewitz. Dat was een bekende 19e eeuwse Duitse generaal. Die heeft leerboeken geschreven over krijgskunst. En die zijn stelling is... oorlog is de meest extreme vorm van onderhandelen. Dus je probeert eerst te praten, dan krijg je ruzie. En als je er niet meer uitkomt, ga je uiteindelijk meppen. Maar je probeert nog steeds de andere partij van je gelijk te overtuigen.
Dus wat Trump nu doet met Noord-Korea is een...
Ja, nou die heeft overigens wel een soort klassieke methode toegepast. Aan de ene kant dreigen met oorlog. En aan de andere kant duidelijk zeggen, ik wil onderhandelen. Dat wil ik het liefst. Dat is klassiek. Daar had Van Clausewitz trouwens ook al over. Dat die combinatie vaak resultaat brengt. Dus dat heeft hij helemaal niet zo slecht gedaan, hoor. Althans, vind ik... We hadden het voor de uitzending over Remco Breuker... die hoogleraar in Leiden over Korea-studies.
Ja.
En die zegt, Trump heeft dit volkomen verloren, deze slag. Want Kim is nu weggekomen met iets wat hij wilde... namelijk het hebben van kernwapens en raketten. Daar ging het hem om.
En die heeft ze.
En die heeft hij.
Ja. Ja. Maar je was op jonge leeftijd al in Vietnam. De oorlog van Vietnam. Hoe oud was je? Volgens mij half 20.
Ja.
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 Als je nu... met al die wijsheid en al die oorlogen die je hebt meegemaakt... en die kennis. Als je dan advies zou moeten geven aan de jonge Bernard... die daar ja, als jonge oorlogscorrespondent in Vietnam rondloopt.
Ik zal even vertellen, ik had al een gezin. Daar kom ik direct nog even over terug toen ik dat allemaal deed. Hè? Dus ik was gek. Dat zeg ik vooraf. Onze zoon... die ging bij het uitbreken van de Tweede Golfoorlog... dus de oorlog met Irak, naar Irak. En dat deed hij op een krankzinnige manier, namelijk illegaal. Hij vloog naar Iran en is toen illegaal de grens met Irak overgegaan. En dat plan vertelde hij me. En toen zeg ik, waar begin je aan, jongen? Dat is levensgevaarlijk. En toen zei hij, wie was ook weer die man? En toen hield hij op, begon hem allemaal te lachen. Dus het is de vraag is goed, maar ik weet niet. Misschien zou ik het toch weer doen, ik weet het niet.
Maar goed... maak jij de zin af? Wie was toch die man?
Wie was toch die man? Ik heb het een groot aantal jaren gedaan. Ik vertel het verhaal wel meer. Dit is dan in de privésfeer, maar het is een goed antwoord, denk ik. Op een bepaald moment kwam Hetty, mijn vrouw, mij halen van Schiphol. Daar heb ik een hekel aan, want ik wil altijd zelf heen en weer. En die gaf mij een hand en zei, mag ik me even voorstellen? En toen zaten we in de auto. Toen zei ze, nou moet je kiezen. Je gezin of het groot jongensboek. En toen dacht ik, ze heeft het helemaal gelijk. Dus toen heb ik het ook niet meer gedaan. Tot een aantal jaar of acht geleden. Toen had ik een aantal stukken geschreven en interview gedaan... over Afghanistan, waardoor uiteindelijk interview met BNR... met Maxime Verhagen, die was de minister van Buitenlandse Zaken... waardoor uiteindelijk het kabinet Balkenende 27, of wat het ook was, is gevallen. En toen werd ik uitgenodigd door de... NAVO om naar Afghanistan te komen. Dus toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd... er is hier een fatwa in huis. Maar ja, dit ligt ervoor. Wat zal ik? En toen zei ze... ik zou het nou maar doen... want anders moet ik dat de rest van mijn leven horen. En toen ben ik gegaan. En dat was veruit de gevaarlijkste situatie... waar ik ooit in mijn leven in ben geweest. En toen kwam ik daarvan terug. En toen zei ik tegen mezelf... wat er ook gebeurt, ik moet dat niet meer doen. De volgende is voor Patrick Lodiers, niet meer voor mij. Ik ben daar zo langzamerhand te oud voor.
Ja.
Ja. Dus ik zou het nu ook niet meer doen.
Ja.
Maar goed, ook in de tijd dat ik in Vietnam was... waren er heel veel Amerikanen vooral van, ik denk mijn leeftijd... CBS, NBC, dat waren vaak de wat ouderen, de veteranen... die dat werk nog deden. Daar heb ik ook heel veel van geleerd en heel veel mee samengewerkt. Dus ja... ouder worden heeft het voordeel dat je het allemaal ietsje beter begrijpt... en ook de context, maar het is echt levensgevaarlijk, Patrick.
Maar zou je met de wijsheid van nu de oorlog van Vietnam... toen je daar was, beter begrijpen? Of was het gewoon nog altijd waanzin?
Nee, ik ben niet meer van gedachten veranderd. Sterker nog, iedereen vindt dit nu, wat ik toen vond. Namelijk dat het een krankzinnige oorlog was... geboren uit een waanidee... net zoiets als massavernietigingswapens in Irak, die er niet waren. Of de Taliban, die vreselijk is, maar geen plannen heeft om aanslagen te plegen in Europa. Die doen het alleen zelf. Dus waarom moeten we eigenlijk tegen de Taliban vechten?
Het zijn allemaal fantomen.
Het zijn fantomen. Maar dat in Vietnam hadden we, de meeste journalisten die daar waren, dat al lang door. En dus wilde je begrijpen waarom die Amerikanen maar doorgingen.
Ja.
En uiteindelijk hebben ze verloren. En ik ben dus een van de mensen die er is uitgehelikopterd destijds. Hè. En dat was een soort opluchting. Ook historisch. Dit drama is over. En als je nu ben je in Washington wel eens geweest?
Ja, ja, ja.
Ben je bij het Vietnammonument geweest? Nou, dan zie je dus die 58.000 namen van die gevallen mensen... in een wand gebeiteld. En al die nabestaanden die daar met stukjes papier dat staan over te tekenen. Dat is nog altijd hartverscheurend. 58.000 mensen hebben ze opgeofferd. En iets van 2 miljoen Vietnamezen. En tot de huidige dag kan niemand uitleggen waarom. Dat is erg. En als je het historisch bekijkt, dat is ook wel interessant. In de Tweede Wereldoorlog was Indochina bezet door Japan. En de toenmalige CIA, die heette toen OAS, de voorloper van de CIA, die had hele goede geheime contacten met de Vietnamese regering, dus Ho Chi Minh. En aan het einde van de oorlog heeft de toenmalige chef van wat we nu de CIA noemen, aan de Amerikaanse president, dat was toen Truman en vlak daarna Eisenhower, aan Truman geadviseerd om die relatie in stand te houden.
Met Ho Chi Minh?
Met Ho Chi Minh. En toen hebben de Amerikanen gezegd, dat kunnen we niet doen uit solidariteit met de Fransen, want het was officieel nog steeds een Franse kolonie. En dus is het drama heeft zich daar voortgezet. Er is een enorme slagpartij geweest tussen de Fransen en de Vietnamezen. De slag om Dien Bien Phu 1954.
En dat had niet gehoeven? Als
had allemaal niet gehoeven. Hadden. Als ze toen gewoon hadden geluisterd naar hun eigen CIA-chef. Die had het helemaal door. Amerikanen leverden ook wapens aan Ho Chi Minh. In die tijd. Dus zo. En je zegt, de verbanden begrijpen. Dit zijn dan de dingen die je in de loop van de jaren in je hoofd krijgt en dan denkt, er gebeurt in Irak net zoiets. Waarom luistert niemand? Ja. Er zijn mensen die het doorhebben.
In Syrië gebeurt het ook.
In Syrië gebeurt het ook, precies hetzelfde. Ja.
Maar jij bent dus door je vrouw voor de keuze gesteld of het gezinsleven of het jongensboek.
Ja.
Op die leeftijd zouden ook veel mensen.
Dat was haar formulering, hè? Maar ik gebruik hem expres omdat je zei, wat zijn nou je motieven? Ja. En ik betrek dat jongensboek erin. Omdat ze had gelijk.
Maar heel veel legio-jonge gasten zouden voor het jongensboek kiezen. Zegt natuurlijk ook veel over jou, dat je voor het gezin kiest.
Ja, dat is ook zo. Maar ik heb een geweldig gezin. Dus dat moet je niet uitvlakken. En het is een lange rit hoor, 49 jaar getrouwd zijn.
Nee, maar heel veel mensen zullen denken van, ja, maar je bent journalist, en je bent nieuwsgierig, je wil op pad, je wil die adrenaline kick.
Ja. Dat is allemaal waar. En ik had geen enkele moeite hoor om ermee te stoppen. En bovendien, het is meer, de journalistiek is meer dan alleen maar oorlogen. Dus ik ben daarna wel heel veel buitenland blijven doen. Dus buitenland is altijd mijn passie geweest. Dus ik heb heel veel de wereld rondgereisd. Ja. En reportages gemaakt over van alles en nog wat. Maar niet meer echt in oorlogen. Ja. Dat heb ik niet meer gedaan tot Afghanistan. Nog één keer gedaan.
Goed, ik heb voor jou een plaat uitgekozen die je toch nog een beetje terugslaat op die oorlog in Vietnam. Zet je koptelefoon op. Dan gaan we hem voor je draaien. Want ik spreek vanavond met Bernard Hammelburg. Ja, een buitenland commentator van BNR Nieuwsradio. Maar vooral een man die al zo lang in de journalistiek zit. Voor hem Boudewijn de Groot.
Wel te rusten, slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten, waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die 10 geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal, dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken, hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langst eind zult trekken, en geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevelde wacht. Voor de glorie en de heer van het Vrije Westen, meneer de president, slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan, die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld, die
het bloed en de ellende niet vergeten. En voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die mooie mensen. Droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. Slaap zacht.
Ja, meneer de president, Boudewijn de Groot voor Bernard Hammelburg, die ja, nog in Vietnam geweest is tijdens die oorlog. Maar ik draaide dit ook een beetje om te kijken of dit nog een actueel thema is. Als het gaat over meneer de president, slaapzacht, ja, meneer,
ja,
Trump.
Nou, om verschillende redenen is dat zo. Eerst laatst even, dit ging over Lyndon Johnson. En die heeft natuurlijk verschrikkelijk vergaloppeerd met dat drama in Vietnam. En tegelijkertijd is dat de laatste president die nog iets voor het Amerikaanse volk heeft gedaan. Hij heeft de apartheid afgeschaft in 1964... Ongelooflijk, vergeten mensen. Hij heeft een ziektekostenregeling ingevoerd voor armen. Die kunnen tot de huidige dag gratis in Amerika worden verzorgd. Het was echt een linkse man. Uit het zuiden, dat is heel bijzonder. Maar dat is allemaal, dat vergeten we. Omdat, ja, Vietnam, dit is het verhaal. En het is ook zijn ondergang geworden. En nou de vergelijking met nu, op dit eigenste ogenblik, misschien zelfs op dit moment, zit Trump te overleggen met zijn belangrijkste militaire en buitenlandadviseurs over de vraag, wat moeten we met Afghanistan? En er liggen een paar modellen. En hij moet kiezen, hè, want hij is de opperbevelhebber en de uitvoerende macht. Uiteindelijk is hij de baas. En het parlement moet het goedkeuren, maar goed. En dit zijn de keuzes. 1. We trekken ons helemaal terug. Dat is zijn eigen instelling. Het is mooi geweest. We kunnen daar geen deuk in een pakje boter slaan, wegwezen. Er is een tweede groep die zegt, nee, dat moet je niet doen. We zitten daar nog met 8.000 of 10.000 man. En die adviseren, die ondersteunen. Het zou helemaal in elkaar storten als dat werd. Blijf maar zitten. En dan is er een derde groep die zegt, er moet nog een klein toefje bij. 3.000, 4.000 man. Dan kunnen we nog één grote klap uitdelen. En er is een groep die zegt, je moet het gewoon vervangen door huurlingen. Dat kan. Amerikaanse huurlingen. Hè, die hebben in al die oorlogen altijd meegedaan. En dan is het in elk geval geen regeringsverantwoordelijkheid meer. En hij moet nu beslissen wat hij doet. Dus dit is zo'n dilemma waarbij je kunt zeggen, meneer de president, wat ga je nou doen? Wat zouden wij zeggen, Patrick, als wij bij die adviseurs zouden zitten? Want dat is de vraag die je stelt. Het is dus echt heel actueel. Het speelt, ja, op dit moment. Ja. Hij moet nu beslissen, draai ik de knop om, ga ik nog even door, hou ik het zo gaande. Ga maar beslissen. Dus ik denk zelf dat hij uiteindelijk het compromis kiest en denkt, we gaan maar even door zoals nu.
Ja.
Of we doen desnoods er een paar mensen bij, maar niet in één keer weg. Hoewel hij zijn hele campagne lang wel heeft gezegd dat hij dat zou doen. Wegwezen uit conflicten waar je niks te zoeken hebt en die je niet kunt winnen. En zeggen de tegenstanders, jawel, maar als je daar het kwaad niet keert, Vietnamredenering, dan neemt het aantal aanslagen in Spanje en Duitsland en Finland toe. Dat is de redenering.
Ja. Maar, jij maakte net de vergelijking, of tenminste, je vertelde ons over Lyndon Johnson. Wij herinneren hem vooral aan de Vietnamoorlog, maar ondertussen was het een hele linkse president. Denk jij ook zo over Trump? Dat hij ons over 40 jaar, dat wij gaan zeggen, ja, maar hij heeft toen wel dat en dat en dat gedaan.
Nou nee, het enige wat misschien kan lukken is dat hij banen creëert. Dat is overigens voor Amerikanen het belangrijkste onderwerp, hoor.
Ja.
En als hem dat lukt, kun je achteraf zeggen, nou, dat heeft hij beloofd en gedaan. Tot nu toe is op een enkele kleinigheid na, zou je kunnen zeggen, is daar niet zo heel veel van terechtgekomen nog. Hij haalt nu Foxconn naar Amerika. Dat is een Koreaans bedrijf dat onderdelen maakt, geloof ik, de iPhone en de, ja, Samsung. En die gaan naar Michigan of naar Wisconsin, geloof ik. En dan wordt een fabriek neergezet, 50.000 banen. Betekent dat in één keer voor Amerikanen. Als hij dat soort trucs nog een aantal keer achter elkaar uithaalt, en het zou best kunnen, dan zullen in afval zijn eigen kiezer, maar ook anderen zeggen, ja, hij vergaloppeert zich en hij maakt vaak de verkeerde keuze en hij roept de gekste dingen. Maar dit was zijn belangrijkste onderwerp. En daar levert hij. Dus het kan.
Ja, maar zoiets als wat er afgelopen week gebeurd is met het extreme rechts wat hij niet veroordeelt. Dat is toch niet te bevatten. Jij woont in Amerika.
Ja,
dat is toch...
maar het is ook, hoe vreselijk het ook klinkt, het is de nieuwspiek van vandaag, van deze week. Over 2 of 3 of 4 weken hebben we het er niet meer over. Ik garandeer het je, dan is dat weg. Ook
maar
daar.
Het zegt toch wel iets over Trump?
Oh, het zegt een heleboel over Trump, natuurlijk. En ik vind het verachtelijk zelf. Ik behoor dus bij de mensen die het echt in de krachtigste woorden wil veroordelen. Maar de manier waarop waaraan politici worden herinnerd, zijn andere dingen. Wat is er gebeurd met de economie? De grote, we hebben het nu over Johnson, die wordt alleen maar, iedereen denkt alleen aan Vietnam en niet meer aan de wet op de burgerrechten van 1964, wat heel jammer is. En Trump wordt niet herinnerd omdat hij op het moment dat het er even toe deed de verkeerde keuze heeft gemaakt in de rassenkwestie. Yeah. Die wordt, als hem iets lukt, herinnerd voor de economie. Als dat mislukt, dan wordt hij alleen maar herinnerd als de gekste president die Amerika ooit heeft gehad.
Wat mij ook opvalt is in dat Charlottesville, en zijn die demonstraties, het is ook heel erg antisemitistisch. Mm-hmm. En hij veroordeelt dat ook eigenlijk niet.
Nee, dat wordt hem ook verweten. En de mensen die, de protestbeweging die...
Maar raakt jou dat extra hard?
Nee, dat raakt mij niet. Dat wil zeggen, ik vind het niet leuk. Maar mijn vader zei altijd, antisemitisme is het probleem van de antisemiet. En dat is ook zo. Een racist heeft een probleem. Iemand die zwart is, of joods, of noem maar op, of moslim, die kan daar niks aan doen. Dus raakt het me? Ja, ik vind het afschuwelijk om te horen. En om die mensen met opgeheven arm Heil Trump te zien scanderen, dat vind ik heel pijnlijk. Maar ik trek het me niet persoonlijk aan. Vooral ook omdat ik weet dat het is overal in de wereld. Het is een universeel verschijnsel. Maar in Amerika valt het reusachtig mee.
Ja.
Daar is de vooroordelen tegen religie, die vallen daar reusachtig mee. Zeker vergeleken bij Europa. En in een stad als New York heb je het niet of nauwelijks.
Maar toch is het land zo gepolariseerd.
Ja.
Het is ongelooflijk.
Ja, maar dat heeft er ook mee te maken dat volgens het eerste amendement, waarin de persoonlijke vrijheden worden omschreven, ook alles mag. Je mag met opgeheven arm Heil Trump roepen. Dat is niet verboden. En je mag ook roepen dat Joden niet deugen of alle macht aan te overnemen zijn. Dat is allemaal niet verboden. En een heleboel landen zijn daar strenge regels tegen. Wij hebben regels, maar niet zo heel streng. Maar bijvoorbeeld in Duitsland is dat echt strafbaar, dat soort dingen. En daar niet, omdat de Amerikaan zegt, de vrije meningsuiting is belangrijker dan het algemeen belang.
Ja.
Zo wordt het ook in de wet, bij ons niet. Bij ons is het algemeen belang dat trumps, it trumps everything. Maar daar is het andersom. En daar beroepen deze mensen er ook om. En de demonstratie vandaag in Boston, georganiseerd door
extreem rechts,
ging over vrijheid van meningsuiting. En de mensen die dat hebben georganiseerd, die zeiden ook, hier zit geen Ku Klux Klan of nazi's bij. Wij zijn rechts en wij demonstreren voor ons recht om te zeggen en te roepen wat we willen. En toen kwam er een tegendemonstratie van iets van 20.000, 25.000 man. En die riep geen sprake van. Dat kun je niet zomaar. En dat is allemaal heel vreedzaam en goed verlopen. Dus dat is heel bijzonder wat er vandaag in
Boston is gebeurd. Maar hou jij nog van...
Maar je vroeg, trek je het je aan.
Ja, hou je
ik
van
het? Ja, ik ben gek op het land. Ik draai het om en ik kijk naar die 25.000 mensen van alle kleuren en afkomsten die vandaag heel vreedzaam samen zijn gekomen in Boston om te zeggen, het mag wel, maar het hoort niet. En zo is het precies.
En waarom hou je van het land?
Ja, omdat het... in de eerste plaats is het zo mooi. Het is een beeldschoon land. Het is zo, het is adembenemend mooi. Het is uitdagend. Omdat alles kan en mag, gebeurt er ook heel veel. Denk aan Silicon Valley. Denk aan alle kunst bijna. Denk aan de muziek. Ik denk dat in de moderne muziek, popmuziek, noem het allemaal op. Bijna alles wat je vindt zijn oorsprong in Amerika. Schilderkunst. Het is een cultureel paradijs. Het is een landschappelijk paradijs. Ik vind de mensen ook doorgaans buitengewoon aardig. Maar net zoals in een heleboel andere landen, ja, je hebt de Oostkust en de Westkust. Dat is interessant. En dan heb je dat grote midden, waar daar zit de Trump-aanhang. En dat wordt in het Amerikaans de flyover zone genoemd.
Ja.
Dus Kansas City en zo, daar vlieg je overheen.
Ja,
dat flyover.
Precies.
Ja. Dat geldt voor mij ook wel een beetje. Maar ik vind het en ik vind het zo fascinerend, man. Ik vind het echt een fascinerend land. Dat is de beste samenvatting.
Het is fascinerend en je kent het goed. Maar waar jij ook goed in bent, is het duiden dus van geopolitieke zaken. Hè? Ik bedoel, ik had jou bij BNN Nieuwsradio. We spraken over alles. Over Rusland, over het Midden-Oosten. Ik bedoel, ja. Je kon jou... Precies. Ja, ja. Het gekke is dat wij in Nederland, heb ik het idee, steeds veel meer naar onszelf kijken, naar binnen kijken. Niet verder dan de dijken denken. Hoe zie jij dat?
Nou, in de eerste plaats doet elk volk dat. Het is niet typisch Nederlands. Wat in het binnenland gebeurt, is gewoon belangrijker. Want dat kun je zien, voelen, ruiken, aanraken. Dus wat er hier om de hoek gebeurt, is nou eenmaal belangrijker dan wat er in Sri Lanka gebeurt. Het is niet anders. En zo denkt elk land erover. Het heeft ook iets charmants. Het feit dat wij nu een demissionair kabinet hebben dat misschien nog uit elkaar valt omdat ze het niet eens zijn over de lerarensalarissen, vind ik een opsteker. Dat vind ik echt een opsteker. Dat stelt mij gerust. He, dat zijn onze problemen. Gelukkig zijn die niet groter. Dus het heeft ook iets sussends voor mij. En ik denk dat het altijd zo is geweest, hoor. Media zijn erg in zichzelf gekeerd. Kijken altijd eerst naar het buitenland. En de regel, dat weet je zelf. Als je in de tijdje bij BNR zat, zeker. De eindredacteur en de presentator zoeken altijd naar een binnenlandse opening van het programma. Hebben we niet iets moois binnenlands voordat we weer naar Trump gaan? Dus het is ook in de journalistiek een normale neiging.
Was dat in jouw begin van je carrière zelf, ook? Want ik heb altijd het idee van dat we toen veel meer ook buitenlands nieuws hadden. En dat het buitenlandrubrieken.
Ja, dat.
Nou
ja,
achter het nieuws, Brandpunt, noem het maar op.
Ja, die deden veel buitenland. Ja, ja, dat is waar. Het had ook te maken met grote dingen. Die, wat je noemt, Brandpunt. Dat deed heel veel buitenlandse reportages. En die hebben ook iets bedacht wat daarna in de hele wereld is overgenomen. Namelijk, je gaat naar een gebied. Er zijn 500.000 slachtoffers. Wij profileren er één. Ja. Dus dat zichtbaar maken door met de camera, door één gezin of één dorpje uit zo'n drama te halen. Daar waren zij grandioos.
Die ene staat symbool voor het geheel.
Het was ook wel. Het is ook erg gestimuleerd vanuit een soort journalistieke filosofie. Ja, dus je kan zeggen dat is casuïstiek. Hè, wat weet ik nou als ik er maar één. Maar het was toch iets moois. En ik werkte bij Televizier, AVRO. En wij deden ook heel veel buitenland, maar ook wel heel veel binnenland, hoor. We hadden ook veel klagende verpleegsters en interviews met Nederlandse politici.
En als jij nu kijkt naar de wereld en je ziet het geheel. Je doet dit al 40 jaar, 50 jaar?
49 jaar, ja.
Wordt de wereld beter?
Ja. In eerste plaats ben ik een geweldige optimist. En er zijn een paar dingen. In eerste plaats, alles wat nu gebeurt, zien wij veel sneller. We hebben allebei hier een mobieltje bij de hand. En Wim daar ongetwijfeld ook.
Wim is de technicus en de regisseur. En de producer.
En ongetwijfeld de ziel van het programma. Iedereen ziet
zo. Dus, de ziel van de varen, hoor.
Dus als wij direct iets zien, groot nieuws, gaan we meteen daarover praten. Daarover door. Misschien bellen met het NOS-journaal om te kijken of zij nog extra... Dus we zijn... De middelen zijn veel makkelijker geworden, dus alles komt sneller naar je toe. Dan heb je de burgerjournalistiek. Iedereen die een mobieltje heeft, is ook journalist. Kan ook foto's maken, filmpjes maken, tekstjes versturen. Dus het komt ook sneller, verspreid sneller. Maar dat is alleen maar techniek. Dus we weten veel sneller wat er aan de hand is. Als je kijkt naar de statistieken over het aantal mensen dat omkomt in gewapende conflicten, dan is dat nu, ik geloof, het laagst uit de hele geschiedenis. Inclusief de Syrische burgeroorlog met bijna 500.000 doden. Dat klinkt heel raar, maar het is echt zo. Dus door de loop van de, misschien de laatste 2 eeuwen zeker, maar misschien daarvoor ook wel, is dus het aantal, in ieder geval na de Tweede Wereldoorlog, want dat was een aardige piek, kan ik je vertellen. En misschien de culturele revolutie, die niet zo heel lang daarna kwam in China. Maar je kunt zeggen dat in ieder geval de laatste decennia, dat weet ik zeker, is het gemiddelde aantal doden, slachtoffers van gewapende conflicten aan het dalen.
Maar waarom worden wij dan toch banger?
Omdat het allemaal heel bedreigend is. Eerst, nou, we zien het en we horen het meteen. Dus als meneer Kim op dit moment een raket afschiet, een proefraket of een echte, dan over 10 seconden weten wij dat. Ja. Dat was vroeger niet zo. Het was een enorm gedoe om nieuws überhaupt over de wereld verspreid te krijgen. Dus het duurde langer. productiegang heet dat in ons vak, was veel langer. Omdat we het, het mooiste voorbeeld vind ik de opkomst van IS. Daar hadden we nog nooit van gehoord tot 2014. Toen werd meneer Foley in het openbaar op YouTube live onthoofd.
Amerikaans journalist. Ja.
Ja. En daarna nog een paar keer zoiets. En toen riep de hele wereld, dit kan niet langer. We moeten nu ingrijpen. Dat is een prachtig voorbeeld van hoe het nu werkt. Daardoor zijn wij gaan ingrijpen. Ik zou maar zeggen, door de moord op meneer Foley. In 2015 zijn in Saoedi-Arabië precies twee keer zoveel mensen onthoofd als in het kalifaat. Daar hoor je bijna nooit iemand over. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, is een plein. Dat heeft de bijnaam Chop Chop Square. En er worden met grote regelmaat mensen met de sabel onthoofd. Meestal wegens overtreding van de sharia. En de beul die dat doet met een zwaard is een van de meest gevierde gasten in talkshows. En daar vinden we eigenlijk niks van. Soms hoor je wel eens een Kamerlid een debatje aanvragen over de relatie met Saoedi-Arabië. Maar het is raar. Dus het is ook de emotie. Hoe wordt het gebracht? Hoe reageert de politiek en de journalistiek erop? En als je vergelijkt het kalifaat met Saoedi-Arabië, dan kun je zeggen, er is hier iets mis. En de grote aanslagen voordat IS er was, dat was Al-Qaeda. En dat kwam allemaal uit Saoedi-Arabië. Bijna al die rottigheid komt uit Saoedi-Arabië en de andere golfstaten. En daar hoor ik zelden iemand over.
Dus we moeten niet het IS bestrijden, we moeten Saoedi-Arabië bestrijden?
Ja, zeker. Ja. Nou, in afval zouden we met de middelen die we hebben dat land veel meer onder druk moeten zetten.
Ons koningshuis hartstikke bevriend, hoor, met die sjeiks en de sultans die daar zitten.
Maar dat wil niet zeggen dat we het niet moeten agenderen. En Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken doen dat ook. Hè? In hun contacten met Saoedi's zeggen ze er altijd bij. Van luister, we willen ook praten over de mensenrechten bij jullie. Want we doen wel zaken en we zijn bondgenoten. Maar het is niet zo dat kunnen we niet zomaar door de vingers zien. Dus ze laten het niet onbenoemd. Maar we maken er niet een groot punt van. En in de media of de sociale media zie je of hoor je het helemaal nooit.
Ja, maar dat is zo grappig. Want wij moeten dus eigenlijk die angst die steeds groter wordt eigenlijk bestrijden met statistiek. Statistiek die er is, dat het beter gaat met de wereld. Al dus Bernard Hammelburg.
Het gaat in de eerste plaats, en dan kom je bij wat ik doe, om de overdracht van kennis.
Ja.
Dus ik zei al toen we begonnen, ik hou ervan om het beeld een beetje te laten kantelen. Dit is een voorbeeld. Ik wil best praten over het kalifaat en de gevolgen daarvan. Want nu we het verslaan, krijg je aanslagen in Europa. Dat is het waterbedeffect. Maar we hebben het veel te weinig over die andere bronnen van terrorisme of van extreem gedrag. Ook aan rechterzijde, er zijn ook statistieken van, door rechtse groepen is de afgelopen jaar veel meer gemoord dan door moslims.
Wat gaat er dan mis in de journalistiek?
Dat weet ik niet. Ik ga niet zitten oordelen over anderen. En het hangt er ook vanaf waar je kijkt. Waar kijk jij? Weet ik veel? Volkskrant, NRC, NOS-journaal, BNR. Noem er maar een aantal op. Hè. Zo de bronnen die wij hier hebben, nu.nl. Die het overigens, vind ik, gemiddeld helemaal niet slecht doen, hoor. Wij doen het in Nederland toch redelijk. Maar er is meer dan dat. En een van de dingen die ik doe is, ik kijk elke dag de hele wereldpers door. Ik kijk naar Japanse kranten, die hebben geweldige Engelstalige websites.
Maar frustreert het jou wel eens? Dat je denkt bij jezelf, wat is dit nou? Dan zitten we weer achter iets aan te hollen, terwijl het grotere plaatje gewoon niet gezien wordt.
Nee, tegendeel. Ik probeer het zoveel mogelijk, dat grotere plaatje erin te brengen. Dus een van de dingen die ik doe, bijna dagelijks, in mijn stukjes bij BNR, zeggen, ja, maar er is meer dan dat. Of er zit wat achter. Of om het te begrijpen, moet je dit snappen. Of weten. Dus ik agendeer het zelf vaak.
Ja.
En dat brengt ons weer terug op, ja, wil je iets bereiken of wat doen? Nee, dat weet ik niet. Maar het is een soort innerlijke drang om wel steeds om het te willen uitleggen. Dat wel. En dat, misschien heb je gelijk, maar ik denk dat als je The Guardian aanklikt online, of de BBC-website, die uitstekend is en die dit soort dingen heel vaak doet. Je vindt het makkelijk, hoor, deze informatie.
Ja, maar jij hebt dus die drang om dat te doen, om het grotere plaatje uit te leggen.
Ja.
Maar word je dan wel bevredigd?
Jawel. Want dat is ook iets wat ik altijd heb gehad in dit vak. In mijn televisietijd, in de radiotijd, in de krantentijd. Ik maak iets, een commentaar of een, ik doe iets in een uitzending of ik schrijf een column. En op het moment dat ik hem af heb, Zo'n column lees ik altijd voor aan Hetty, mijn vrouw. Wat vind je ervan? Dat is mijn eerste luisteraar. En als die zegt, nou, het gaat wel, dan denk ik, oké, klaar, ik zet hem online. En of die dan wordt beluisterd of bekeken, interesseert me eigenlijk niet meer. Dus ik heb mijn verhaal, ik heb het uitgelegd, naar eer en geweten, goed gedaan. En wat er daarna mee gebeurt, kan me eigenlijk niet zoveel schelen.
Waarom niet?
Ja, dat weet ik niet. Ik heb het goed uitgelegd. Ik geloof dat ik het heb begrepen. Ik heb het overgedragen. En wie het oppikt, die moet dat doen. Ik hoop dat dat gebeurt. Maar als het niet gebeurt, is het ook goed.
Maar je hebt toch die drang?
Ja, maar ik ben dus niet iemand van de kijkcijfers en de luistercijfers en de oplages.
Je bent ook 2 keer genomineerd voor de zilveren reismicrofoon.
Ja, achter elkaar, ja.
Ja, dat is de zeg maar de Nipkow-schrijf, wat de Nipkow-schrijf is voor de televisie. Zelfde firma. Is dit voor radio?
Ja.
2 keer achter elkaar genomineerd. Niet gewonnen.
Nee, met zo'n geweldige eer, hoor.
Ja?
Ja, vind ik wel, tuurlijk. En ik was ook allebei de keren totaal verbijsterd en verbaasd. Ik kreeg allemaal sms'jes en whatsappjes van gefeliciteerd. Ik wist niet eens waar het over ging.
Voor jouw programma De Wereld, hè? Voor de mensen die
het
kennen.
Nee, de eerste keer was het voor mijzelf. Dat vond ik al een beetje tricky. Want meestal worden programma's genomineerd.
Ja.
Dus in het geval van de Nipkow zouden ze bijvoorbeeld de Reunie kunnen nomineren als programma. En dan ben jij de maker of de presentator, maar dan wordt zo'n heel programma genomineerd. Ja. De eerste keer werd ik genomineerd vanwege zoveel jaar stug doorgaan.
Bernard Hammelburg,
als merk, zou ik maar zeggen. Ja. Dat vond ik toen al. Ik dacht dat is vreemd, dat is een vreemdkörper in dit geheel. En ik had er ook geen seconde op gerekend dat ik zou winnen. De tweede keer was het voor het programma.
En programma dus De Wereld, hè?
BNR De Wereld, mijn wekelijkse programma over geopolitieke kwesties. Dat werd toen genomineerd en ik samen.
Ja.
Dat vond ik veel leuker, eigenlijk. Toen wist ik ook dat ik zou verliezen, trouwens. Want Argos was genomineerd en dat werd door de politiek met allerlei nare dingen bedreigd. En het is bovendien een steengoedprogramma. Dus ik dacht, die gaan winnen, is ook gebeurd.
Argos is een steengoedprogramma, maar blijkbaar ben jij dus ook heel goed.
Geweldig, hè?
Weet je dat?
Nee, nou, ik leid niet aan een minderwaardigheidscomplex, maar ook niet aan zelfoverschatting.
Maakt jou goed?
Ik hoop dat dat zo is. Ook weer citeer ik ook even Vermeekeren. In de journalistiek is mazzel het gevolg van vlijt. Gewoon hard werken. Ik werk ontzettend hard. Ik lees me het schompers. Ik heb heel veel wat dan heet primaire bronnen. Ik bel. Ik ben soms tot midden in de nacht bezig om 1 detail uit te knobbelen van 1 onderwerp dat speelt. En dus is het bevredigend voor mezelf en hopelijk voor de luisteraar dat ik het uiteindelijk ook vind en heb begrepen. En dat geeft een lekker gevoel. Dus ik meet succes meer af aan het idee van heb ik het wel goed gedaan dan aan iets anders. En als dan de buitenwereld zoiets als, dat is toch een heel vooraanstaand gezelschap, als zo'n jury het oog op mij laat vallen, ja, dan ben ik ontzettend gestreeld dat zo is. Ik was er echt heel trots op. Ik kan niet anders zeggen. De vraag is of als ik nou weer genomineerd word, of ik er nog heen ga. Want het is wel.
Ah, 3 keer is scheepsrecht.
Ja.
Je zegt van je bent vlijtig, harde werker. Maar je loopt al tegen de 70.
Hoe kom je daar nou bij? Ik ben al 70.
Oh, echt waar? Ja?
Ja, je loopt achter, jongen.
Maar sinds dan ben je dit jaar 70 geworden, of
ja,
niet?
Januari. Ja.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Ja,
dat maakt niet uit. Er zijn een paar factoren die een rol spelen. In de eerste plaats is wil George Vreugde me nog, van BNR.
De hoofdredacteur daar?
Hoofdredacteur van BNR. En andere opdrachtgevers, want ik doe een heleboel andere dingen. Ik doe niet alleen radio, maar ik doe heleboel andere dingen. Willen opdrachtgevers mij nog hebben? Of roepen ze op een bepaald moment, nou weer een oude zeurpiet. Dit moest maar eens afgelopen
zijn. Maar wat maakt het voor jezelf leuk?
Maar dat is 1. En 2 is, hoe is het met het lichaam? Ja. Je moet het volhouden. En ik klok toch tussen de 70, 80 uur in de week. Dus het is behoorlijk. Het is behoorlijk werk. Dus ja, ik hoop dat het goed gaat. Als allebei die dingen in orde blijven, dan ga ik door tot ik omval. Ik moet er niet aan denken dat ik gepensioneerd zou zijn. En ik heb een hele vriendengroep vanaf mijn 12e. Nog steeds. Daar gaan we ook regelmatig mee eten. En bijna iedereen in die groep is ook nog net zo hard aan het werk als ik. Dus geen van die mensen is gestopt. Ja, op 1 na, die werkte bij de EU. En die was dus ambtenaar en die is gewoon gepensioneerd. Maar die doet ook weer allerlei dingen daarnaast. Dus dat hele concept, eerlijk gezegd, ja, dat als je oud bent, denk je, je kan moeilijk anders. Maar het zegt me niet zoveel, de leeftijd. Het heeft voordelen. Je weet wat meer, je hebt wat meer meegemaakt. En ik ben overal altijd de oudste. En dat is ook wel leuk, want je hebt het zelf meegemaakt bij BNR bijvoorbeeld. Dat is een enorm groep. Voornamelijk jonge, zeer gemotiveerde, ontzettend geleerde mensen. Die weten ontzettend veel hoe. Dus dat is ook weer heel inspirerend. Dus ik ervaar het alleen maar als prettig.
Wat moeten die jonge mensen van jou leren?
De basale journalistieke regel is: bij alles wat je hoort, is het waar. Wie het ook zegt. Of dat nou een minister is. Of, dat zie je nu met de president van de Verenigde Staten, want we kunnen nu vaak zien dat het niet waar is. Maar soms zijn er bronnen waarvan je denkt, nou, dat klinkt heel plausibel. Directeur van het Centraal Planbureau of de minister van Onderwijs zal wel kloppen. En ik bedoel het niet cynisch, dat is echt journalistiek. Is het waar of niet waar? Kan ik het controleren? Kan ik er een andere bron bij vinden? En dat is ook een trucje. Omdat ik zo rondkijk in de wereld, zoek ik altijd naar dingen waarvan ik denk, zou dat in Nederland ook zo zijn? Ik zie van de week een verhaal in The Guardian dat in Engeland iets dat heet, geloof ik, een of ander Japans virus in ziekenhuizen plotseling de nek weer opsteekt. En dan denk ik, dan bel ik meteen met de redactie, zeg ik, is het niet leuk om eens uit te zoeken of dat in Nederland ook zo is? Dus dat mechanisme van goed om je heen kijken. En dan nog iets, wat ik altijd aan collega's of jonge collega's zeg, journalistiek een zintuigelijk vak. Je moet je oren, je neus, je oog, je smaak, je alle sensoren in je lichaam goed gebruiken. Omdat je heel vaak op ideeën komt, bijvoorbeeld door te kijken. Gewoon naar dingen. Ik zie iets en denk, heel verhip. Er staat hier een bord, dat heb ik nooit eerder gezien. Wat betekent dat eigenlijk? Ik herinner me jaren geleden dat een keer bij BNR zei, als je een bepaald deel van Amsterdam binnenrijdt, staat een milieuzone. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat betekent dat
oude diesels niet meer binnen.
Nee, nou, toen nog niet. Toen ging het over vrachtauto's, maar dat wist ik eigenlijk niet. En niemand wist precies hoe het zat. Ik zei, dan moeten we achteraan. Ik controleer, A, wat is het? B, houden ze er aan? En wat er ook uitkomt, is een verhaal. Als blijkt dat ze zich er dan houden, is het een verhaal. Als blijkt dat ze zich er niet aan houden, is het ook een verhaal. Maar dus dat zijn de trucjes, daar heb ik het met jonge collega's vaak over.
En je doet dit nu bijna 50 jaar?
Ja.
Heeft het je cynisch gemaakt?
Nee, wel in tegendeel. Nee. Misschien ben ik dat
maar
wel.
Maar heel veel journalisten worden, naarmate ze oud worden, zuur.
Nee, dat mopperig. Ik hoop. Nou, dat kan jij beoordelen, niet ik. Ik hoop van niet. En ik heb de indruk dat ik in een heleboel dingen juist wat milder word. Ik veroordeel niet zo snel iets of iemand. Wat ik misschien vroeger wel had gedaan. Ik heb nu meer de neiging om te denken, wat zit er nou achter? Of zit er niet toch wat in? Of je kan wel meteen roepen dat het niet deugt of fantastisch is. Ik heb de indruk, mellowing out heet dat in het Engels. Dat bij mij meer het geval is dan. Nee, cynisme, ik hoop echt van niet. Want dan moet ik eruit, hoor. Ik hoop als dat gebeurt dat iemand het tegen me zegt, want dan is het tijd om over iets anders na te gaan denken.
Nou ja, het is sowieso tijd om over iets anders na te denken, want we hebben denk ik nog ongeveer anderhalve minuut.
Jo.
Wat brengt de avond nog, Bernard?
Nu?
Ja.
Nou, ik ga direct weer met jou nog heel even napraten, want het is gezellig geweest. Dan ga ik naar huis en dan ga ik nog een stukje lezen, want ik heb aanstaande donderdag in mijn programma Michelle de Waard. Die heeft een boek geschreven over Angela Merkel. Dat heb ik in losse vellen nu thuis liggen en dat moet ik uit hebben voordat ze komt. Om zinnige vragen te kunnen stellen. Dus ik ga nog gewoon even lezen.
Ja.
En dat valt dan ook in dit geval onder werk. Maar ik ga nooit slapen zonder eerst nog een ruk te lezen. Hoe laat het ook is.
En hoe laat sta je morgenochtend dan weer?
Nou, morgen is het zondag. Dus dan, wanneer ik wakker word, weet ik niet. Ergens tussen 8 en 10 word ik dan wakker vanzelf.
En dan geef je de telefoon aan normaal, en dan maak je even een rondje van wat is er gebeurd in de wereld
meteen,
terwijl ik sliep.
Meteen. En normaal tussen 6:45 en 7:15 begin ik. En dan meestal door tot middernacht of 12:30, 1:00. Dat is de normale trits. Ja, dus direct nog even lezen en dan hopelijk.
Ik ben blij dat ik nog eventjes met jou aan de bar kan staan. Er zijn nog zoveel vragen en een uur met Bernard Hammelburg vliegt voorbij. Ja, hij is buitenlandcommentator bij BNR Nieuwsradio. Maar ook al jarenlang journalist. En het was mij een groot genoeg om jou in de overnachting te hebben. Want ja, ik luister altijd met veel liefde naar jouw warme stem. Maar vooral naar jouw prachtige commentaar over die mooie wereld. Dank je wel,
Patrick. Fijn om hier te zijn. Hartstikke leuk dat je aan de dag.